De kerkraad maakte nog het volgende bekend. Donderdagavond vergaderde de kerkraad gelegenheid voor doopaangifte om 8:30 over het bezoek na 8:30. En volgende week zondag zal dominee AC uitslag voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 67 en daarvan het eerste vers. De algoede God zij ons genadig. En zegen ons met overvloed, het eerste van 67. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 119 en daarvan het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Matthäus 4, vers 11 tot en met 22. We luisteren naar de wet, wij zingen van Psalm 119, vers 52. En daarna luisteren we met eerbied en ontzag naar Matthäus 4, vers 11 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, en die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag 2 broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen, volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun nettende vermakende, en heeft hem geroepen. En zij dan terstond verlatende het schip en hun vader zijn hem nagevolgd.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 4, vers 19, waar wij lezen, en hij zeide tot hen, volgt mij na en ik zal u een visser der mensen maken. En u begrijpt wel, gemeente, dat ik deze tekst gekozen heb, ook in het licht van het 25-jarig ambtsjubileum. En wij willen daar ook in ons gebed de Heere ootmoedig in erkennen. En we hopen dan de bijzondere voorbeden vanmiddag te doen, omdat ook de familie van Gelder vanmiddag rouw in de kerk zal brengen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen dat u ons gespaard en gedragen hebt. Ook in het licht van ons 25-jarig ambtsjubileum. En Heere, u hebt ons bepaald bij de woorden, ik ben geringer dan al deze weldadigheden, dan al deze trouw. En het past ons om dat ook in het midden der gemeente te belijden. En daarom is het allereerst toch zo nodig dat wij ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Want wie zijn wij en wat is ons huis dat gij ons tot hier toegebracht hebt? Hartelijk dank daarvoor, o Heere. En wilt u toch genadig onze ambtelijke zonden, maar ook onze persoonlijke zonden, vergeven in het bloed van die dierbare middelaar, de Heere Jezus Christus. En Heere, dan willen we ook in het midden der gemeente vragen of gij ook ons allen wilt verootmoedigen. Want het is een groot wonder wanneer u naar een mensenkind omziet, persoonlijk, geestelijk, maar ook ertoe verwaardigd om dan in dat wonderbare ambt te mogen staan en een visser der mensen te mogen worden. Maar het is ook een wonder van uw langmoedigheid wanneer wij door uw goddelijke voorzienigheid gebracht zijn in een gezin waar Gods woord centraal staat, waar vader en moeder ons brengen naar de kerk onder de prediking van het heilig woord, omdat het u behaagt door de prediking, ja, door de dwaasheid der prediking zondaren te bekeren en het waarachtig geloof te schenken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij smeken u, of gij dan ook, dat woord dat deze morgen centraal zal staan, ook in ons leven waar wil maken, naar we geloven dat gij reeds waar gemaakt hebt, maar dat gij dat ook voor de toekomst waar zult maken. U bent toch een waarmaker van uw woord. En hartelijk dank, Heere, dat gij ons in al die jaren de kracht hebt geschonken en gedragen en verdragen hebt om het ambtelijk werk te mogen doen. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Maar onze bekwaamheid is uit God. En dat we dat ook in het midden van onze gemeente mochten beleven, waar we al zo lang mogen staan, en met de banden der liefde aan elkaar verbonden mochten zijn. We danken u wat u ons ook gisteren hebt gegeven en toen we elkaar mochten ontmoeten. En wij bidden u of gij ook die band wilt bevestigen door de liefde. En dat we er allen onder verootmoedigd mogen worden. En dat we elkaar ook mogen vergeven. Wanneer er ook dingen zijn gebeurd die ook de toets van uw woord niet weg kunnen dragen. En zegen dan alle arbeid in uw koninkrijk in het midden van onze gemeente. Dat met alle lek en gebrek gedaan wordt. Maar geef toch dat we daarin ook mogen beleven. Al wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. En zegen daartoe ook de prediking van deze morgen. Gedenk ons dan allen persoonlijk in uw gunst. En wilt u uw dienstknecht ook helpen. Ook vanmorgen. En dit alles bidden wij u niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 77 en daarvan de versen 7, 8 en 11. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. 77, vers 7, 8 en 11. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, het 16e vers. Ja, geliefde gemeente, het is een heel bijzonder moment voor ons. En als je dan nadenkt over een gelegenheid als deze, dan kom je wat in verlegenheid. En ook de tekstkeuze roept dan weer herinneringen op. En het gaat natuurlijk niet om de mens, het gaat ook niet om mij, het gaat echt om de eer van God. En ik zou best wel zo het een en ander willen vertellen, maar wat je in al die jaren hebt meegemaakt, dat kun je gewoon niet heel kort samenvatten. Een vrijdag, toen werd ik echt bepaald, ik geloof echt dat ik dat van de Heer heb gekregen, bij die woorden, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. En als we dan deze tekst gekozen hebben en vanmiddag dan hoop ik Psalm 90 te bepreken, de laatste twee versen, dan doen we dat ook in het licht van het ambtsjubileum. En ook een beetje voor jullie jongens en meisjes, omdat het ook een geschiedenis is en dat is een tekst waar de dominee mee geroepen is. Als kind, als jongen, voelde ik eigenlijk al dat de Heere me ervoor bestemd had, maar toen wilde ik het niet en ik kon het niet. En daarom heb ik al die jaren altijd uitvluchten gezocht om het niet te doen. En hoe eigenaardig het ook klinkt, maar ik was toch nog onbekeerd. En dat was eigenlijk voor mij ook weer zo'n uitvlucht. Ik dacht, dan kun je natuurlijk geen dominee worden. En dat is ook zo, jongens en meisjes. En toen de Heere me te sterk werd, op 19-jarige leeftijd, toen kreeg ik de eerste liefde in mijn hart. En toen kwam dat weer zo sterk naar boven. Maar toen las ik bij Thomas Watson dat dan al degene die de eerste liefde kennen, wel dominee zouden willen worden. Dus ik dacht, nou ja, dat zal bij mij dan ook wel zo zijn. En weer drukte ik het weg. En toen ik van de Driester afkwam, toen had je de mogelijkheid om theologie te gaan studeren en daardoor hoefde je dan niet in militaire dienst. Dus ik dacht, ja, dat is toch ook niet een echte reden om naar Apeldoorn toe te gaan om militaire dienst te ontvluchten. Dus weer had ik een uitweg. En ooit had een predikant er wel eens naar gevraagd, terwijl ik het nooit had gezegd tegen iemand, nooit. En ik zei gelijk tegen hem, nee hoor, ik heb geen roeping, nee hoor, nee hoor. En toen zei hij toch iets wat ik mijn leven lang niet vergeten ben. Hij zei van, let op de voorzienigheid Gods in je leven. Opent de Heere deuren, sluit de Heere deuren. En daar heb ik toen toch echt op gelet. En in de tijd dat ik militaire dienst achter de rug had, was het heel moeilijk om een baan te krijgen in het onderwijs. En ik kreeg toch een baan. Dus ik dacht, hé, zie je nou wel, zie je nou wel. Ik hoef geen dominee te worden. Want ik kan als meester ook het woord vertellen en dat is een heel mooi beroep, jongens en meisjes, om juffrouw of meester te worden. En ik was een beetje gerustgesteld. Maar toen ik in Almeide kwam ik toch meer in aanraking met geoefende kinderen van God. En ging ik hoe langer hoe meer merken dat ik de grond legde in wat ik beleefd had. En dat ik eigenlijk Christus als borg niet kende. En toen ik dat gewaar werd, hoe erg het ook is, toen dacht ik, zie je wel, dan kan ik zeker geen dominee worden, want dan moet je toch iets van Christus kennen. Maar hoe langer hoe meer werd dat nood voor me. En ik werd er hoe langer hoe meer buiten geplaatst. En in die tijd preekte Van Rossum over de heilige wet van God. En toen ging ik in het verborgene smeken of de Heere dat toch Christus aan mijn ziel wilde openbaren. En ik wist niet waar ik om vroeg. Ik zeg altijd, dat is Gods vreemde weg in mijn leven geweest. Want hij gebruikte daarvoor de wet om mij te doen sterven aan de wet. Om al die wettische gestalten kwijt te raken. En zo daarvan afgesneden te worden. En toen heeft het God behaagd om Christus aan mijn ziel te openbaren. Op een wonderlijke wijze die ik nooit zal vergeten. En dat ik een hele andere uitgang kreeg in mijn geestelijk leven. En dat ik toen pas echt ging verstaan wat het is om door het geloof te leven. En toen dat gebeurde, toen kwam toch in al zijn hevigheid weer datzelfde boven. Maar ik wist niet hoe het moest. En in die tijd moest ieder mannelijk lid van de gemeente een inleiding houden. Je mocht nee zeggen als je het niet zag zitten voor de kleine gemeente van Ameiden. En ik was aan de beurt. Dus Van Rossum die vroeg aan mij of ik ook een inleiding wilde houden. Nou, ik zeg, ik wil het wel proberen. En toen heb ik heel eenvoudig eigenlijk gevraagd, heren, als dat nou een beetje mag gaan, laat dat dan een wenk zijn dat u mij bekwaam zult maken. Ik weet nog heel goed waar het over ging. Het ging over Adam en Eva en hoe ze bekleed werden door God. En ik was toch zo zenuwachtig. En toch ging het voor mijn waarneming aardig die avond. En ik ging naar huis toe en ja, toen had ik weer een probleem. Ik dacht, ja, dat heb ik nou al tegen de Heere gezegd. Dus al rijdende jongens en meisjes riep ik tot de Heer. Ik zeg, Heer, hoe moet het toch? En toen viel met kracht in mijn hart deze woorden. Volg mij na en ik zal u een visser der mensen maken. En ik reed de auto zo bij ons op het pad. En ik zei, Heere, zou me toch alsjeblieft een teken willen geven. En willen bevestigen dat u tot me gesproken hebt. En ik ging naar huis toe en ik pakte de Bijbel. En ik sloeg de Bijbel open, kinderen. En direct kwam Matthäus 4, vers 19 me voor de aandacht. En er stroomde wel zo'n vreugde in mijn ziel. Dat ik echt kreeg te geloven dat de Heer me geroepen had. En uitstootte in zijn wijngaard. Na een lange weg. En ik ging op de knieën en ik concentreerde me heel sterk op dat visser der mensen. Dus ik zei, Heer, hoe moet het toch? Hoe moet dat toch? En het was net als dat de Heere zijn vinger legde bij die eerste twee woordjes van de tekst. Volgt mij. En toen heb ik heel eenvoudig tegen de Heere gezegd. Heere, dan geef ik het aan u over en dan doe ik niks. Dan alleen maar u volgen. En toen heeft het nog 2,5 jaar geduurd. Voordat ik daadwerkelijk de stap heb gedaan om me aan te melden bij het curatorium. Kijk, en in de achterliggende week heb ik mij voorbereid op de prediking van deze morgen. En me geconcentreerd natuurlijk op de betekenis van deze tekst. En dan, ja, dan is een tekst is eigenlijk nooit, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, uitgeput. En toen werd ik daar toch weer zo bij bepaald dat die woordjes volgt mij vooral de aandacht vestigen op hem. De grote visser der mensen. En dat is Christus. Kijk, en daar moet dan ook de aandacht op gevestigd worden, geliefden. Want al Gods knechten staan in dienst van die grote visser der mensen. En het behaagt de Heere om zondige mensjes uit het stof verrezen, zegt Calvijn, te gebruiken in zijn dienst om zondaren te vangen in het net van vrije genade. En we willen dan luisteren naar de roeping van Christus tot visser der mensen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het moment van deze roeping, ten tweede de opdracht in deze roeping en ten derde de belofte bij deze roeping. Dus de roeping van Christus tot visser der mensen. Het moment, de opdracht en de belofte bij deze roeping. Ik zei al, gemeente, dat de Heer Jezus zelf de grote visser der mensen is. En hij is dan ook, als we letten op de context van onze tekst, net aangesteld op aarde tot de grote visser der mensen. Hij is gedoopt door Johannes de Doper en de Heilige Geest daalde neer en heeft hem gezalfd tot profeet, priester en koning, om zo zijn middelaarsarbeid aan te vangen op de aarde, om zo dat grote werk te gaan doen als de grote visser der mensen. En prompt daarop wordt hij verzocht van de duivel. Want de duivel die weet maar al te goed dat nu de aanval op het rijk van de duisternis een definitief einde zal krijgen. Dat de strijd tot een climax zal komen. En daarom heeft de duivel allereerst zijn pijlen gericht op die grote visser der mensen, de Heer Jezus Christus. Om hem uit te schakelen. Om hem als de tweede Adam te laten vallen. Maar wij weten dat hij staande gebleven is. En nu de Heer Jezus staande gebleven is, nu gaat hij terug naar Galilea en wandelt hij daar aan het meer van Galilea en daar ziet hij een aantal vissers. Ze zijn bezig, jongens en meisjes, om hun netten klaar te maken voor het vis. En de Heer Jezus heeft het oog op deze vier mannen. Simon Petrus, Andreas, dat zijn broers, en de andere twee, dat zijn Johannes en Jacobus, dat zijn ook broers van elkaar. Het zijn zondige mensen, gemeente. En voordat de Heer Jezus hen gaat roepen met deze woorden, dat kunnen we lezen in Lucas 4, worden ze daaraan ontdekt. Want dan vindt de eerste wonderbare visvangst plaats. En u kent die geschiedenis, we kunnen dat lezen in Lucas 4, het is onze tekst niet. Maar ik stip het even aan. Als ze dan overweldigd worden door een grote visvangst, dan roept Petrus het uit: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En wat is dat toch nuttig voor een aanstaande visser der mensen, dat hij daarbij bepaald wordt, gemeente. Dat was voor deze vissers ook zo nuttig. Waarom, dominee? Omdat ze straks ook moeten arbeiden onder zondige mensenkinderen. En dat het geen ongenaakbare mensjes moeten worden die boven een ander zouden staan vanwege het wonderbare ambt. Maar in de tweede plaats werd Petrus en de anderen overweldigd door die visvangst om niet te steunen op eigen kracht, maar hun oog te houden op de almacht van de Heere, die grote visser der mensen, die in één keer het net vol kan maken. Nu was de Heere Jezus, jongens en meisjes, voor deze vier discipelen geen onbekende meer. Dat kunnen we ook lezen in het evangelie. Zij waren al bearbeid door Johannes de Doper. En Johannes de Doper is het type van de wet. Het is wet en evangelie. Niet dat Johannes de Doper alleen maar de wet heeft gepredikt. Wij weten dat Johannes ook het evangelie heeft verkondigd, want hij was de voorloper van de Heere Jezus. Maar zij waren op die school terechtgekomen en zo waren ze gekomen op de toeleidende weg tot Christus. Hij was immers de wegvoorbereider. Hij was degene die de weg gebaand heeft door zijn bediening. Die bediening was ernstig en afsnijdend. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Die prediking had vrucht gedragen in het leven van deze mannen. Nooit zullen ze het moment vergeten dat voor de eerste keer in hun leven er een heenwijzing was naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En zo was Christus reeds aan hun ziel geopenbaard. Dat is een belangrijke voorwaarde, gemeente, om een visser der mensen te worden. Nee, het gaat niet over de mate waarin. Want nooit is ook een visser der mensen daarin uitgeleerd. Als ik dat op mezelf toepas, geliefde gemeente, dan heb ik, en dat bedoel ik echt niet uit vroomheid of schijnheilige bescheidenheid, maar dan heb ik echt niet het gevoel dat ik al een volleerde dominee ben. Ik heb echt nog een gevoel na 25 jaar dat ik nog maar aan het begin sta. En hoe meer je ook preekt, en zeker als het gaat om dat verborgen werk des geloofs in de omgang met God in Christus door zijn lieve geest, dat je dan nog zo'n krullenjongen bent. Maar als ik me niet bedrieg, gemeente, dan ken ik toch wel iets van het werk van Johannes de Doper en de openbaring van Christus aan mijn ziel. Om hem ook aan te kunnen wijzen en aan te prijzen als de enige zaligmaker. Kijk, en daar waren deze discipelen geen vreemdeling meer van. Och, wij weten allemaal dat zij nog zuigelingen waren in het genadeleven. Tijdens de omwandeling van de Heere Jezus blijkt dat heel duidelijk en dat ze nog veel moesten leren. Maar één ding lag diep op de bodem van hun hart en dat was de liefde tot Christus. En dat blijkt heel duidelijk als het gaat door de diepte. Judas die haakt af. Maar de rest van de discipelen, jawel, ze vluchten allemaal weg, maar wel met liefde in hun hart. Dat is een liefde die niet uit te blussen is. En wat is die liefde toch ook een belangrijke voorwaarde om een visser der mensen te worden. En dan gaat de Heere Jezus deze discipelen roepen, onze tweede gedachte, de opdracht in deze roeping. Volgt mij en ik zal u een visser der mensen maken. En als hij hier in onze tekst zegt, volgt mij, dan vestigt hij de aandacht op zichzelf. Volgt mij. Volgt geen mensen. Ik weet nog goed dat een van de curatoren een keer aan mij vroeg, tijdens het gesprek, wie wil je nou eigenlijk nadoen? Hij bedoelde dat prikkelend te zeggen. En ik snapte zijn vraag wel. Want je hebt soms als jong student wel eens de gedachte van... Ja, dat is een goede dominee of dat. Ja, zo zou ik het ook wel willen doen. Maar die vraag was tegelijkertijd ook ontdekkend, gemeente. Want kijk, op wie is nou die visser der mensen gericht? Op wie dient hij gericht te zijn? Op hem volgt mij. En daarmee geeft hij aan dat hij het spoor bepaalt en de koers bepaalt. Ik ben de goede herder. En zet je voetstappen nu in mijn spoor. Volgt mij. Laat mij de leidsman zijn van je leven. Volgt mij, dat betekent ook, volgt mij als je meester. Laat je door mij onderwijzen. Laat je door mij bekwaam maken. Volg mij, dat betekent ook, volg mij als de opziener. Als de opziener van je ziel. De opziener, dat is, jongens en meisjes, de taak van een herder ook. Maar dan in het bijzonder toegespitst om toezicht te houden op de schapen. En die schapen te beschermen tegen hun vijanden. Er ligt zoveel in dat kleine stukje van onze tekst. Volgt mij, gemeente. En weet u wat nou het evangelie daarin is? Dat hij dat zegt met koninklijke macht en liefdekracht. En als de Heilige Geest dat persoonlijk zegt, en dat geldt niet alleen voor de vissen der mensen, maar dat geldt ook voor al Gods kinderen, dan past hij dat ook daadwerkelijk toe. Zodat je de kracht ervan mag ondervinden in je hart. En je leert onderwerpen aan deze woorden. En niet anders begeert dan om hem te volgen. En waarin dan? Nou, allereerst wil ik antwoord geven op de vraag waarin niet. Want de Heere Jezus is op een bepaald punt uniek en niet na te volgen. En wat is dat? Dat is dat hij middelaar is. Dat hij borg is. Dat hij de enige zaligmaker is. Ja, dat is toch logisch, dominee. Dat hij de enige is die zondaren kan bekeren en tot geloof brengen. Maar zo logisch is dat niet voor een dominee, hoor. Een dominee, een visser der mensen, moet zich dat wel terdege bewust zijn. Hij moet niet een soort messiasgevoel gaan hebben. Een soort bemiddelaar moet hij niet zijn, gemeente. Alsof hij die zondaar kan bekeren. En die zondaar tot geloof kan brengen. Daar moet je ook achterkomen. Ik weet nog goed, de eerste bezoekje in Werkendam. En toen had ik echt die drang om die man te bekeren. Toen zegt die man tegen mij, dominee, als God een mens bekeert, dan krapt hij de muren stuk. Ik zeg tegen hem, hoe kom je daar nou toch bij, man? Ik zeg, als God een mens bekeert, dan trekt hij zich terug in de binnenkamer. En dan zoekt hij de eenzame plaatsen op. Dan gaat hij geen gekke dingen doen. Om op te vallen. Maar dan wil hij juist verstoppen. Weet je dat? En het was net of dat de Heere mijn ogen opende en zei, jij kunt die man niet bekeren. Dat moet ik doen, je hoeft alleen maar te zaaien. En dat bewaart je dan voor krampachtigheid, gemeente. Het geloof dat je slechts een middeltje bent in zijn hand. Dus dat is de antwoord op de vraag waarin je hem niet hoeft na te volgen. en ook niet kunt navolgen. Waarin dan wel? Navolgen, wat is dat? Dat is niet iemand imiteren, nadoen. Navolgen, dat heeft te maken met de gezindheid. Dat gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus is. Dus dat Christus zelf in je woont. En als ik dat zeg, dan is dat gelijk alweer schuld, gemeente, want een dienaar des woords verduistert dikwijls toch ook weer Christus in hem. Maar het is toch de hartelijke begeerte van het hart om zijn beeld te mogen vertonen, zodat de aandacht gevestigd wordt op die grote vissen der mensen. Drie dingen waarin hij hem na moet volgen. Dat is allereerst zijn prediking. Hoe hij preekte. Hij preekte in een dienstknechtsgestalt. Al zijn heerlijkheid had hij afgelegd. Hij preekte al wenende. Toen hij Jeruzalem vanuit de verte zag, begon hij te wenen, te schokken. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Hij waarschuwde heel ernstig, gemeente. Denk maar aan het woord dat Capernaum krijgt. Als de Heer Jezus dan zegt, tot de hemel toe zijt gij verhoogd en tot de hel toe zult gij nedergeworpen worden. De Heer Jezus spreekte heel scherp over de hel en de verdoemenis, gemeente, om de mensen te waarschuwen en op te roepen tot bekering. Zijn prediking stond in het verlengde van het Oude Testament. Hij deed een beroep op de geschriften van het Oude Testament, op de profeten. En hij predikte dan ook niet anders dan de profeten en Johannes de Doper. Hij kondigde ook het oordeel aan. De Heer Jezus, hij predikte de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Zelfs bij zo'n vrome man als Nicodemus, die echt dacht, als ik sterf, dan ga ik naar de hemel. Maar hij ontmantelde hem, hij ontmaskerde hem en zei, Nicodemus, je bent nog niet wederom geboren. En dat bleek ook wel uit de reactie van Nicodemus. De Heer Jezus, hij maakt onderscheid tussen de enge poort en de brede poort. De smalle weg en de brede weg. De Heer Jezus separeert tussen de wijze en de dwaze maagden. Hij waarschuwt dus om onszelf te onderzoeken of de olie der liefde, de olie des geestes daadwerkelijk in ons hart geschonken is. De Heer Jezus, hij was ook ruim in zijn nodiging om tot hem te komen. En hij zei het dan ook, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Zo preekte de Heer Jezus. Het is echt een studie apart waard om eens na te gaan hoe de Heer Jezus spreekt. En in zijn prediking was hij gericht op de eer van zijn Vader. Het tweede waarin hij na te volgen is, dat is de omgang met zondaren. Hoe hij met zondaren omging. Ik heb het wel eens meer gebruikt, het beeld van een dokter die naar een pestkolonie gaat. Kijk, als een gewone dokter dat doet, jongens en meisjes, dan moet hij er maar op rekenen dat hij vroeg of laat ook besmet zal worden met de pest. Maar dat gebeurt met de Heer Jezus niet. Hij is de ware zielenarts. En hij wandelde te midden van een krom en verdraaid geslacht en hij werd zelf niet besmet door de wereld. En hij verandelde daarin in zijn vernederende gestalte, gemeente. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Kijk, en daarin moet een Gods knechten zijn beeld vertonen. Kijk, zij hebben een zondig hart. En zij moeten zich bewust ervan zijn dat zij ook besmet kunnen raken wanneer zij omgang hebben met zondaren. Dat zij ook blootgesteld zullen worden aan verzoekingen. En daarom moeten ze in zijn voetsporen trachten te wandelen, uit zijn bediening te leven, in de vrezen des Heren te wandelen te midden van de mensen, om ze te waarschuwen, niet met ze mee te praten en niet door hem besmet te worden. En dat kan o zo gemakkelijk, want een dominee heeft een goddeloos hoogmoedig hart, zodat zijn hoogmoed niet gevoed wordt, of dat zijn geldliefde niet gevoed wordt, of dat zijn oude zonden van vroeger weer niet eens gevoed worden, doordat hij in aanraking komt met, ja, gemeenteleden, jongens en meisjes die, ja, hetzelfde deden als vroeger de dominee deed, en dat hij daar geen grapje over moet gaan maken, maar dat hij zich ervan bewust moet zijn dat hij zelf zo'n hart heeft en er tegen waarschuwen moet. Zo met zondaren omgaan dat hij ze niet laat lopen, zodat de mensen zeggen, we hebben lekker even thee gedronken met de dominee. Hij was zo gezellig, maar dat je toch elke keer wat achterlaat en dat je probeert te waarschuwen of geestelijke leiding te geven, met alle lek en gebrek te bidden, omgang te hebben met die zondaren, om hen zoeken te behouden. En het derde waarin hij geroepen is en na te volgen, dat is in zijn levenswandel. Dus in zijn prediking, in de omgang met zondaren en in zijn levenswandel. Dat lijkt een beetje op wat het tweede is, maar het is toch nog wat toegespitst. Ik moest zo denken aan 1 Petrus 2 vers 22 en 23. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Namelijk in het kruis dragen. Een knecht van God krijgt een bijzonder kruis. Als hij geroepen wordt, niet borgtochtelijk. Nee, dat heeft de Heere Jezus gedaan. Maar dat hij leert te sterven aan menseneer en aan roem en wereldliefde. Aan aardse populariteit. Dat hij moet leren om te zwijgen als hij zwijgen moet en te buigen als hij buigen moet. Om geduldig te zijn als hij en nederig te zijn als hij. Om oprecht te zijn als hij, om gelijkvormig te mogen zijn of te worden als hij. Misschien is dat wel het moeilijkste, gemeente. En de Heere gebruikt daar beproevingen voor in het leven. Om te sterven aan je hoogmoed, te sterven aan je ongeduld en je onwilligheid en je boosheid en je haat. Om daadwerkelijk het ambt uit te mogen oefenen in het kleed van de ootmoed en de gewilligheid en de verdraagzaamheid en de goedheid en de liefde. Sterven aan je zondige domineesvlees. Maar gemeente, dat vloeit nou allemaal voort uit die woorden volgt mij. En daarom is dat woord niet alleen een eis, maar ook een belofte. Volgt mij, leeft uit mij, betekent dat, uit mijn genade. Want alleen die genade die zorgt ervoor dat het eigen ik zal sterven en dat zijn beeld openbaar zal komen. En daar verbindt hij dan een kostelijke belofte aan, onze derde gedachte, gemeente. En ik zal u maken tot een visser der mensen. Is dat geen evangelie, gemeente? Misschien zit hier ook wel een jongen in ons midden die wel eens worstelt met de gedachte en dat van zich afschuift. Maar als de Heere die belofte gaat geven en hij opent je ogen daarvoor, dan hoef je het zelf helemaal niet te doen. Het staat dan duidelijk in onze tekst. Volg mij na en ik zal u een visser der mensen maken. Dat is het wonder, gemeente. Want je komt er hoe langer hoe meer achter dat je het van jezelf niet kunt. En daarin horen we allereerst dus de bekwaammaking. Dat hij dat doet. En dat doet hij door zijn zalving. Dat doet hij bij alle christenen, bij alle ware christenen. Alle ware christenen zijn geroepen om een visser der mensen te maken. Spurgeon die geeft een heel eenvoudig beeld. Die zegt een christen is net als een kaars die aangestoken is door de Heilige Geest. En nou moet hij zorgen dat andere kaarsen ook gaan branden. Dat is altijd zo'n mooi beeld, nietwaar? Want kijk, als zo'n vlammetje gebruikt wordt om andere kaarsjes aan te steken, jongens en meisjes, dan blijft dat vlammetje even fel branden. Dat wordt niet minder in haar vuur en in haar kracht. En zo is het eigenlijk ook geestelijk. En dat is de hartelijke begeerte van alle ware christenen. Alle ware christenen delen in de zalving van Christus. Om profeet, priester en koning te zijn. Maar in het bijzonder worden zij ertoe geroepen. Die ertoe verwaardigd worden om een ambt te bekleden. En dat geldt ook voor het ambt van ouderlingen en diaken. Om een visser der mensen te mogen worden. Om door hem bekwaam gemaakt te mogen worden. Om van God geleerd te mogen worden. Je kunt er soms wonderlijke momenten in meemaken. En ik weet nog dat ik de eerste keer moest oefenen. Dat was in Zeist. En ons werd geleerd natuurlijk om de preek helemaal uit te schrijven thuis. En dan, ja, met die preek naar de preekstoel. Maar ik was natuurlijk een schoolmeester. Dus ik was gewend om twee dingen te doen. En dat was mijn leerstof en mijn leerlingen in de gaten te houden. Dus ja, ik denk, ja, om die preek nou helemaal te gaan lezen. Dus ik had een schetsje gemaakt. En ik dacht, och, heer, hoe moet het toch? En wat moet ik nou doen? Ja, ik moet toch ook niet eigenwijs zijn. En ik wist het bij de collectezang nog niet, hoe ik het zou doen. En we waren klaar met zingen. En toen had ik mijn schetsje dan op de lessenaar gelegd. En toen begon ik te preken. Ik zag er toch zo tegenop. En wat gebeurde er na die dienst? Ik had helemaal geen stem meer. Echt, ik kon niet meer praten, jongens en meisjes. En ik moest de middagdienst ook nog doen. En mijn vrouw was mee, mijn eerste vrouw was mee. Dus ik zei, nou jij moet maar praten met die ouderling. En de Heere die liet mij toch zo zien hoe afhankelijk ik was. Gelukkig dat ik na het drinken van een bak koffie mijn stem weer terugkreeg. En 's middags ging het gelukkig weer. Maar kijk, daar heb je het nou. En dat leer je nou met vallen en opstaan. Ik zal u een visser der mensen maken. Het tweede wat in die belofte ligt, dat is de arbeid zelf. Een visser. Ik kom zelf uit een vissersgezin, dus dat spreekt erg aan. En een visser kan nu eenmaal niet zonder middelen. Er zijn ook wel jongens hier in de kerk die ook van vissen houden. Nou ja, je neemt je hengel mee natuurlijk. Je draad, je haak, je lokvoer, je voer. Je net neem je mee. En een echte visser, ja, die wil natuurlijk graag vangen. En een echte visser, die zal ook enig geduld moeten oefenen, want zo snel gaat dat nou ook weer niet. En hij zoekt een goed viswater op. En zo is het eigenlijk ook als het gaat om die arbeid waartoe de Heere roept, gemeente. De Heere die geeft middelen in handen van die visser der mens. Beste middel is natuurlijk hier Gods woord. Dat is het net, jongens en meisjes. De prediking van het woord van God. En Thomas Boston die spreekt dan ook over de twee kanten van het woord van God, wet en evangelie, in zijn prachtige boekje Vissen der Mensen. En hij zegt, de stok van de wet om de vissen op te jagen, het net in te jagen. En dan denkt hij natuurlijk aan een net dat over de breedte van een water gespannen is, van de ene kant naar de andere kant, om zo die vissen erin te jagen. En een goede visser, zeker, ik kom zelf uit een vissersgezin, dus dan weet ik dat, vissers, die zijn dag en nacht aan het vissen, dag en nacht. En die gebruiken elke gelegenheid om te vissen. En daartoe spoort ook dit woord aan, om nou dag en nacht, zoals Paulus dat ook zegt, dag en nacht ben ik met uw zielen bezig. Zo een visser der mensen te mogen zijn. En dan dat viswater. Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is de hele wereld. Nou, dat is een heel groot viswater, jongens en meisjes. Dat is de grote wereldzee, waarin al die mensen, al die vissen zwemmen. En ze zwemmen allemaal in hun eigen element, waar ze zich heerlijk vrij voelen. Want er is niet ene vis die gevangen wil worden, hoor. Echt niet. En als een vis aan de haak geslagen is, dan spartelt hij tegen en hij verzet zich ertegen om boven water gehaald te worden. En daar moeten die vissers van mensen er dan ook mee rekenen. En daarom is het zo van belang dat zij zelf eerst gevangen worden. Dat ze dat verstaan, zodat ze die visserskunst enigszins kunnen gaan beoefenen, wanneer zij te maken hebben met vissers, met vissen die in een element zwemmen. Want ja, je moet maar graag sporten en successen behalen. En ze zeggen, er zit een talent in je. En er komt dan zo'n vervelende dominee en die zegt, dat is je afgod, jongen. Daar heb je toch helemaal geen zin in. Of je moet in je element zijn als je naar allerlei liedjes zit te luisteren die je leuk vindt en waar je een beetje bij dansen kunt. En er moet dan maar zo'n dominee zijn die zegt, dat is van de duivel, jongen. En terwijl jij je als een vis in het water voelt. Of je gaat op in je bedrijf en je bent er dag en nacht mee bezig eigenlijk. Ja, je slaapt wel, want je moet tot rust komen. En een dominee, die hoor je zeggen, dat is een afgod, man, dat is een afgod. En je moet maar als vrouw opgaan in je huishouden en in de mode of wat dan ook. Of dat je echt je streelt met je vrome godsdienst. En dat je element is. Alle vissen hebben een element, gemeente. Een levenselement waar ze zich, ja, nou, gelukkig voelen. Is dat echt zo? Is dat zo? Voel je je nou gelukkig? Want je gaat er aan, hoor. En dat voor eeuwig. Maar dan ook met het lokvoer van het evangelie te lokken. Te lokken. Om te wijzen op het geluk van Gods kinderen. Op het heil dat nimmer meer vergaat. Om te lokken. En te wijzen op het behoud dat er is in Christus. Om te trekken met de liefde. Met de touwen van de liefde. Ja, hij moet eigenlijk zo lokken alsof hij ze kan bekeren. Hij kan ze niet bekeren, maar dat hij ze probeert te verleiden. Ziet, ik zal ze lokken. Ik zal ze voeren naar de woestijn. Zoals God het volk Israël uit Egypte land getrokken heeft en gelokt heeft in de woestijn. En al daar zal ik spreken naar haar hart. En ik zal ze brengen in het dal van Achor. Ik zal ze brengen voor het recht van God voordat het te laat is. Ik zal ze brengen voor de rechterstoel van God met de koorden van de liefde hoor. Om daar die deur der hoop in Christus te openen. Om daar die ontkoming te laten zien die er alleen in hem is. Voelt u gemeente? En dan zijn er allerlei soorten vis onder deze mensen die overreed worden. Jeremia die grijpt daarop terug als hij zegt: Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. En dat zegt hij op een moment dat hij in de gevangenis zit. Dat zegt hij op een moment dat hij het heel moeilijk heeft. Als kind van God en als knecht van God. En dan denkt hij terug aan het begin. Dan denkt hij terug aan dat mooie moment dat de Heer hem te sterk is geworden. En dat de Heer hem ingebonden had. Eerst voor de dienst van de Heer, maar ook later om een dienstknecht van God te mogen zijn. Gij hebt mij overreed, Heer. En ik ben overreed geworden. Het is echt niet zo, jongens en meisjes, dat als je in een zware, beproevende weg komt, dat je dan spijt van gaat krijgen. En dat je gaat zeggen, waar ben ik toch aan begonnen? Om door die enge poort te gaan en op die smalle weg mijn voeten te betreden. Wel, nee, uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. En daarom, zondaren in ons midden, ik citeer nu Ralph Erskine, en daar eindig ik mee. Die gebruikt ook het beeld van allerlei soorten vissen. Is hier een groot zondaar in ons midden, met een berg van zonde en schuld? Hier is het lokvoer, zegt hij. Zacharia 4, vers 7. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroeping. Genade, genade, zei dezelfde. Is hier misschien een zwak en onwaardig en onmachtig zondaar? Hier is het lokvoer, vrees niet, gij wormkje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Is hier misschien een ellendige en noodruftige zondaar? Hier is het lokvoer. Jesaja 41, vers 17 en 18. De ellendige en de noodruftige zoeken water, maar daar is geen. En haar tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal ze verhoren. Ik, de God Israël, zal ze niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen. Bent u soms een arm en een blind zondaar die niet weet welke weg hij in moet slaan? Hier is het lokvoer. Ik zal de blinden leiden door een weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen betreden door paden die zij niet geweten hebben. Bent u ermee verlegen dat u geen hart hebt om te bidden? Zie hier het lokvoer, Zacharia 12 vers 10. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Bent u een stuk dorre aarde en een dorstige wildernis? Hier is het lokaas. Jesaja 44 vers 3. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Bent u misschien een geplaagd zondaar? Gekweld met allerlei atheïstische ongeloofsgedachten, lasteringen en vijandschappen? Hier is het lokaas. Openbaringen 22 vers 2. De bladeren van de boom des levens zijn tot genezing der heidenen. Ja, gemeente, ik besef heel goed dat als je dat hoort, dat dat misschien over je heen gaat. Maar misschien is het geadresseerd. Zo gaat het immers met een belofte. Dat aan elke belofte een adreskaartje hangt. En als je je naam hebt horen noemen, dan mag je vragen om Gods lieve geest. Want je hebt geloof nodig om die belofte te mogen omhelzen. Maar het is het lokaas van het evangelie, van alle vissers der mens. En ook die vissers der mens moeten zelf leven van genade. En ik eindig de preek met de woorden van de apostel Paulus, gemeente. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende klein en groot, niet zeggende hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der dood zijnde een licht zou verkondigen, dit volk en de heidenen. Amen. Gebed. Heere, wie zijn wij? Wie ben ik? Heere God in de hemel, wilt u niet met ons in het gericht gaan, maar ons genadig alle zonden vergeven en onze dank aanvaarden voor al het goede wat gij geschonken hebt? En dat er onder ons nog gevangen mogen worden. En dat ze mogen gebracht worden in de wateren van vrije genade. In de wateren van de vrijheid van het kindschap Gods. En dat alles tot eer en verheerlijking van uw naam. En dat vragen wij u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij, dat is echt een van mijn lievelingspsalmen, gemeente. Dat is Psalm 69, vers 14. de zegen wordt u verzocht om weer te gaan zitten, want dan zal ouderling Kraaienveld mij toespreken. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Geliefde dominee Visser, ik heb misschien een beetje een zwakke stem, maar wij willen u en uw vrouw en de kinderen en de kleinkinderen vanaf deze plaats namens gemeente en kerkraad hartelijk feliciteren met uw 25-jarig ambtsjubileum. Als we ervoor staan, 25 jaar, dan is het lang. En als we terugkijken, dan zeggen we, wat is het snel gegaan? Het is een hoogtepunt. Vier uur vier dagen, zegt Gods woord. Maar het is ook een moment om terug te kijken. Wat is er allemaal in die 25 jaar gebeurd? U weet van droevige dingen en u weet ook van blijde dingen. Droevige dingen dan met name, dan denken we aan het verlies van uw eerste vrouw. U bent veel in haar verloren. En dat heb je vooral bij dagen zoals deze. Want wat zou je dat graag met haar gedeeld hebben. Samen begonnen, ook in het ambt. En dan zou je graag samen verder gaan, we begrijpen dat. Maar ze is er niet meer. Naar uw mening en de mening van de kinderen ook, veel te jong overleden. Maar de raad is allerhoogste zal bestaan. En wat hebben wij dan te zeggen? En de Heer heeft wel in alles van ons leven een bedoeling. Alleen, hij openbaart het lang niet altijd. Wij kijken tegen de achterkant van Gods borduurwerk aan. En dan wordt er wel eens gezegd, we moeten allemaal sterven. Maar gemeente, wat zou dat nu een wonder zijn als we dat van onszelf eens zouden gaan geloven. Want als we dat gaan geloven, dan hebben wij ook geen tijd meer. Want wie garandeert ons dat we morgen nog leven? Maar er waren ook mooie dingen in uw familiekring. En daarbij denken we vooral dat al uw kinderen getrouwd zijn. En dat er kleinkinderen geboren mochten worden. Maar ook dat u weer een vrouw als uit Gods hand hebt ontvangen. Een dominee heeft wel eens gezegd, de beste ouderling is mijn vrouw. Nou, ik denk ook dat dat bij u geldt. Dat uw vrouw de beste ouderling is, ja. En ik wil hier toch de vrouwen van de diaken en van de ouderlingen eens bij betrekken. Ja, wat is nu een vrouw? Altijd maar achter de man staan. De man wordt eigenlijk altijd alleen maar gezien. En nu moest ik denken aan een vrouw. Ik heb dat pas geleden nog eens gezegd, ergens op een huisbezoek. Aan een vrouw en die zei, en dan ging mijn man weer op huisbezoek. En ik zat de kelder te boenen. En toen zei ik, heren, ben ik dan alleen maar geschikt om een beetje eten te doen, de was te doen, eten te verzorgen. En mijn man die mag altijd maar in uw koninkrijk werkzaam zijn. Ze zegt tegen mijn man, dat vergeet ik nooit meer. Ze zegt, en dan zat ik in de kelder te boenen op mijn knieën en dan kwam de Heer over. De buit van het overwonderland viel zelfs de vrouw in de hand, schoon niet meer uitgetoverd. Ze zeggen, ik heb zo rustig verder die kelder in de boenen. Dan zeg ik, heren, dan is het ook goed. Als ik nou op deze plaats mag zijn. Kijk, want dan gaat het over het dienen. He, er staat zelfs in Gods woord ergens iets van, ja, de heilige voeten gewassen te hebben. Nou, als wij ergens een hekel aan hebben, denk ik, dan is het iemands voeten wassen. Nee, zegt de heren, dat is een goed werk. Dat zijn nu die goede werken. Ja, en kijk, zo wisselen dat alles elkaar af. De mooie dingen en ook de dingen, de minder mooie dingen, ook de droevige dingen. En dat geldt ook in de gemeente. In de gemeente hebben we met hetzelfde te maken, met rouw en met trouw. We denken met name weer aan Arie van Gelder, die pas overleden is. Ja, ik moest er zo aan denken, wat heeft die man ook veel gedaan in onze gemeente. Ja, ik moet er aan denken, mensen, het is niet anders dat hij altijd zei, jongens, kinderen ook, hebben jullie wel eens een sprekend God mogen ontmoeten? God spreekt hoor, onthoud het. Als eerste wordt ons vaak geleerd als kinderen, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt schenk ik. Maar om u te wachten, al wat u ontbreekt, heren, nou vraag ik wel aan u wat, maar zou u mij nou eens willen antwoorden? Mag ik nou ook uw stem? En dat benadrukt de ouderling van Gelder altijd, hè? Jongens, hebben we nou wel eens een antwoordend God gehad? Ik sprak gisteren nog een man hier beneden. En die zei zo van, ja, ik geloof toch dat de Heer in mijn leven gesproken heeft. Toen zei ik tegen hem, dan weet je wat, maar je weet ook de plaats nog. Ik zeg, als God je ontmoet, dat weet ik zeker. En dat vertelde hij ook uit zijn leven. En zo is dat. Dat lees je allemaal bij Abraham, je leest het bij Isaac, je leest het bij Jacob. Wanneer God ze ontmoette, dan zeggen ze altijd om die plaats. Daar heeft God mij gevonden. En daar heb ik dus God gevonden. 25 jaar, dominee. U hebt al heel lang in onze gemeente gestaan. 18 jaar. Zondag aan zondag heb u mogen preken. Op een enkele uitzondering naar. 25 jaar de jeugd mogen onderwijzen. En u bent geroepen, u hebt er vanmorgen over gepreekt. Ik zal u een visser der mensen maken. En dat is nu een wonder. En dat heb je zelf in uw preek ook gezegd. Dat viel me nog op. Dat God zondaren gebruikt om zondaren weer het evangelie te brengen. Ja, wat moeten we nu zeggen? Kijk, het gaat over één ding. En dat heb u vanmorgen ook benadrukt. Want natuurlijk, het woord is een middel. De prediking is een middel. Maar de dominee is ook een middel. Want waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat uiteindelijk om dat er vissen gevangen worden. Die gemeente van God, die moet uitgebreid worden. Het is altijd zo in het kerkelijk leven dat iedereen gemist kan worden. Want dat viel me nog op bij Esther, dat Mordechai zegt, wanneer gij u onttrekt, zegt Mordechai tegen Esther, zo zal de verlossing der Joden uit een andere plaats komen. Hè? Je bent niet onmisbaar, Esther. En daarom is het een wonder als God ons wil gebruiken, dat we middelen mogen zijn. Wat een zegen als God je wil gebruiken, dominee, en dat geloven. Dat God u gebruikt. Om dat koninkrijk. Want het gaat om het koninkrijk. Kijk, niet voor niets heeft de Heer de kerk leren bidden. Uw koninkrijk komen. Dat rijk, dat moet komen. En daar mag u dienstbaar aan zijn. Daar mag de kerkraad ook dienstbaar aan zijn. En wat een zegen als dat gebruikt zou mogen worden. En daarom, gemeente, mogen we u wel vragen. Zou u daar nou eens ook voor op je knieën willen gaan? Daar zegt, Heere, dat koninkrijk dat moet komen. Doe uw koninkrijk komen. Hij heeft geen lust in onze dood. Maar ook dat dat nou uitgebreid mag worden. Want wie wordt daarin verheerlijkt? In de uitbreiding van onderdanen is dus koningsheerlijkheid. En hij is de koning van dat rijk. Dat wij er met z'n allen voor op onze knieën zouden gaan. Daarom geloof ik ook, er moeten nog kinderen geboren. Dat moet. Waarom? Dat koninkrijk, dat is nog niet volmaakt. Dat koninkrijk, dat is nog niet klaar. Dat is nog niet afgebouwd. Er moeten nog stenen ingevoegd worden in dat rijk. En ja, dat geloven wij ook. Maar dat is een hele persoonlijke zaak. Dat er nog een tijd komt dat alle knie zich voor hem buigen zal. En dat alle tong hem beleiden zal. En dat de kennis des Heren op de aarde zal zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Is er een stukje van de bodem van de zee wat niet bedekt wordt? De Heere belooft het. Laten we ook daar eens voor op onze knieën leggen. Heere, doe uw rijk komen. Met heerlijkheid. Maar ook, doe het met spoed. We willen onze dominee. Even kijken hoor. Ik wil ook namens de kerkenraad het Kostaars echtpaar nog hartelijk bedanken voor gisteren. Wat een mooie dag is het geweest. En jullie hebben de leiding erin gehad. En natuurlijk hebben vele geholpen. Die willen wij als kerkraad dan ook bedanken. Het is echt een fijne dag geweest. We mogen er echt op terugzien. Ook onze dominee, hij heeft het zelf gezegd, dat het heel mooi is. Gemeente, dan willen onze dominee nog staande toezingen. Gezang 8, ofwel de bedezang voor de predikatie. En dan verzoek ik u na dit zingen om dan nog even te gaan zitten. Gemeente, we hebben als kerkenraad toestemming gegeven aan de zondagschool om voor dit ene keer, omdat het toch een hele bijzondere gelegenheid is, onze dominee toe te zingen samen met de gemeente. Dus komt de zondagschool, die komt hier even op het liturgisch centrum staan en die zingt aan de gemeente toe. Maar dan willen we eerst onze dominee verzoeken of hij even bij zijn vrouw wil gaan zitten of staan. Want anders wordt het een beetje een rare situatie. Misschien dat u ook op de voorste bank kan gaan zitten, mevrouw. En dan willen we nu onze zondagschool uitnodigen om hier 3 versen te zingen. Psalm 135, of 2 versen. Psalm 135, vers 1 en vers 3.
Nou, dat was echt een verrassing, jongens en meisjes. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Wat een heerlijke stemmetjes hebben jullie. Nou hoop ik dat jullie stemmen gebruikt mogen worden. En dat je straks bij de Here mag wonen. In de hemel. En dat je allemaal een nieuw hart mag krijgen. Gisteren heb ik zo'n net gekregen met allemaal gekleurde vissen erin. Sommigen hebben hun naam erop geschreven. En dat is natuurlijk een teken van hoe het werk van een dominee is. Dat hij ook moet proberen jullie te vangen. En ik hoop dat jullie allemaal gevangen mogen worden door de Here. En dat je echt ook zegt, ik wil ook niet meer losgelaten worden door de Here. Hartelijk dank jongens. En ook het zondagsschoolpersoneel, hartelijk dank voor het toezingen. Nu is het de bedoeling, jongens en meisjes, dat jullie achter de kerkraad aanlopen. En dan moet je voorzichtig die trap naar beneden nemen. Want het is een hele steile trap. Dus niet eraf rennen, maar rustiger aflopen. Zodat je niet over elkaar heen rolt. En dan hopen we straks, mijn vrouw en ik, jullie nog even te ontmoeten in de klas van jullie. En dan wil ik ook nog even aansluiten bij de toespraak van broeder Kraaienveld. Dat heeft ook ons heel erg goed gedaan. En ook dat hij de koster en de commissie bedankt heeft voor de voorbereiding van gisteren. Het was een buitengewone dag, gemeente. Ik zal het niet al te veel uitbreiden. Nogmaals, hartelijk dank voor de warme liefde die we hebben gevoeld. En allen wel thuis.